Nou, vandaag een titel. Slaap er nog een nachtje over. Ik doe even een dominee Gremdaartje. Kent u die uitdrukking? En slaap er nog een nachtje over. En het is een uitdrukking die zoveel zegt als... ik moet er nog even over nadenken. En in de praktijk is dat niet één nachtje. Dat zijn vaak heel veel nachtjes waarop iemand wat tijd nodig heeft om daarover na te denken. Veel nachtjes piekeren en peinzen. En toen u vanochtend wakker werd, was het eerste wat u zei... Dank u wel, Heer Jezus, van een genade dat ik vandaag weer wakker ben. Dat ik in uw licht mag leven... Of was uw eerste gedachte, oh, dat is AJV vandaag, het is lekker weer. Of door de week misschien, oh, ik moet weer naar mijn werk, ik moet weer naar school. En zonder te oordelen, vaak is het wel het tweede voorbeeld wat wij zeggen. Als we wakker worden, dan komen meteen de problemen van die dag. Dat is het eerste eigenlijk wat vaak de revue passeert. Als je er goed over nadenkt, dan is zo'n nachtje slaap tussen gisteren en vandaag, zo'n nachtje slaap is uitermate belangrijk. Het is een gek fenomeen. We sluiten onze ogen en plotseling, zonder dat je eigenlijk het gevoel hebt gehad dat je er bent geweest of actief bent geweest, is het alweer uren later. En wat gebeurt er nou in die uren dat je je ogen sluit? Nou, je lichaam gaat zich eigenlijk fysiek en mentaal resetten, om het zo maar te zeggen. We rusten dan uit en lichaam en geest herstellen. Weefsel herstelt en alles wordt op een goed plekje gezet. Dus alle emoties en prikkels en gevoelens en indrukken, dat dwarrelt allemaal in je hoofd. Dat is één grote brei. En zodra je gaat slapen, dan wordt dat netjes in elk vakje waar het hoort, wordt dat geregistreerd. En waarom is dat? Dan heb je de volgende dag weer genoeg harde schijfruimte om nieuwe emoties en nieuwe prikkelingen tot je te nemen de volgende dag. Tot zover de bron, het zilveren kruis. Dus tijdens je slaap word je lichamelijk en mentaal gereset. Heel vaak denk je de volgende dag totaal anders over zaken die gisteren gebeurd zijn of die je hebt meegemaakt of vragen die je had. Dat komt niet omdat de situatie is veranderd, maar dat komt omdat je er zelf dan anders in staat. Het lijkt wel alsof alles netjes opgeborgen is in het juiste laadje en in de juiste kastruimte. Bij mij gaat dat heel opzichtig, even inside story. Ik praat in mijn slaap, dat is bovendien heel gevaarlijk, kan ik u vertellen. Maar goed, ik ben nog nooit ergens op gesnapt. Maar als ik thuis kom, dan ben ik niet zo'n prater als het over mijn werk gaat. Dus dan kan Marie 100 keer vragen, en schat, wat is het op je werk? Vertel nou, wat is het op je werk, joh? Je communiceert niet, je praat niet met me. Nou, goed. En dan gaan we slapen en de volgende ochtend zegt ze dan zo, jij hebt een pittige vergadering gehad gisteren. En dan heb ik zo alles zitten verwerken en praten. Dat is de manier waarop wij dingen verwerken. Ook door middel van een droom. Waar ik de parallel wil leggen is eigenlijk dat gisteren ten opzichte van vandaag... Daar zit dus een gedeelte tussen die we soms helemaal niet actief meemaken. Zo'n gisteren en vandaag en daartussen de nacht, dat kan natuurlijk ook een hele periode in uw leven behelzen. Dat hoeft niet alleen nu letterlijk gisteren en vandaag te zijn, hoewel dat natuurlijk het prachtigste voorbeeld is. Maar het leven is niet anders. En het leven, zeker van gelovige mensen, kent nogal eens dat gisteren, het verschil tussen gisteren en vandaag, of juist niet dat verschil. Wij zien gisteren, we zien vandaag en wat daartussenin gebeurde. Nou, ik ga drie voorbeelden geven. Dat gaan we snel doen, want dat zijn nogal wat teksten. Maar ik ga 3 personen in de Bijbel met u doorlezen. Precies op het juiste punt waar het gaat om gisteren, om vandaag en die nacht die daartussenin zat. We gaan snel, ik moet dat zelf doen tegenwoordig. We gaan naar 1 Samuel 3 en dan begin ik vanaf vers 3. Even een kleine introductie. Samuel was een kleine jongen die door zijn moeder bij de profeet Eli werd gebracht en daardoor werd opgevoed in de tempel, want hij zou in dienst gaan staan van God. En toen Samuel op een bepaalde leeftijd kwam, toen heeft God hem geroepen tot 3 keer toe. Samuel dacht dat het Eli was. Eli zei: nee, dat ben ik niet, dat is God. En toen zei Samuel dus, toen God hem weer riep: Heer, zegt u het maar, ik ben uw dienaar. En God vertelt Samuel, moet je luisteren, de leiding van Israël is zo verschrikkelijk smerig corrupt, en dat zijn zelfs de zonen van Eli, dat ik ga daar een reorganisatie doen in Israël. Daar schrik je helemaal wild van. Dat wordt 1 groot drama, pijn en tranen, ook voor Eli. En jij gaat dat voor mij, dat hele proces op aarde belichamen. En jij wordt mijn dienaar. Nou, ga er maar aan staan. Ik lees vanuit vers 10. Toen kwam de Heere, bleef daar staan en riep als de vorige keren: Samuel, Samuel. En Samuel zei: spreek, want uw knecht hoort. Toen zeide de Heere tot Samuel:
waarvan hij overigens geweten heeft. Immers, zijn zonen brachten een vloek over zich, en hij heeft hen niet eens berispt. Daarom heb ik het huis van Eli gezworen: nooit zal de ongerechtigheid van het huis van Eli worden verzoend door slachtoffer of door spijsoffer. Samuel nu bleef liggen tot de morgen, en toen opende hij de deuren van het huis des Heer. Hier staat bleef liggen, maar de Heer dit. Slapen, hè? Nou, dan is het de volgende dag. En er staat ook in de volgende zin: Samuel zag er tegenop Eli het gezicht mede te delen. Toch, Eli riep Samuel en zeide: Samuel, mijn zoon. En deze zeide: hier ben ik. En hij zeide, Eli zeide: wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij. Zo mogen God u doen, ja nog erger. Indien gij iets voor mij verbergt van het gehele woord dat hij tot u gesproken heeft. En toen deelde Samuel hem alles mee zonder iets voor hem te verzwijgen. Dat was geen prettige boodschap, hè, lieve mensen. Hij zeide, en Eli zeide na dat hele verhaal: hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Dan ben je blij dat er toch zo op gereageerd wordt. Vers 19, Samuel nu groeide op en de Heere was met hem en liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. En geheel Israël, van Dan tot Beersheba, kwam tot erkenning dat aan Samuel door de Heere het ambt van profeet was toevertrouwd. Gisteren kreeg hij dat bericht te horen, vandaag moest hij dat gaan vertellen. En vandaag ging de Heer ook met hem verder. Nog eentje. Jozef, de ondertrouwde, de verloofde man van Maria. Jozef had ook een zware dag, kun je wel zeggen. Jozef was verloofd met Maria en plots was Maria zwanger. Van de Heilige Geest, niet van Jozef. En Jozef als rechtschapen man, staat er in de Bijbel, een man die God lief had. Dat is in die tijd geen gezellige situatie. En Jozef streed met dat gegeven dat hij die schande, die onrechtvaardigheid zoals men hem zou zien en Maria. Hij dacht, weet je wat ik ga doen? Ik druk mijn snor in stilte. En de Bijbel zegt, toen die overweging bij hem opkwam. Dat is belangrijk om te weten. Jozef ging slapen en toen. Ik lees vanaf 1 Matthäus vers 18. Zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef, haar man rechtschapen was en hij niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heeren verscheen hem in een droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet om Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het
die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld zal worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich. Hij had geen gemeenschap met haar voordat zijn zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Gisteren zag het er voor Jozef heel anders uit. En vandaag eigenlijk nog steeds hetzelfde. Alleen Jozef stond er anders in. Jozef had Gods woord gehoord. En Jozef deed wat God hem vroeg. Nou, nog één om het af te leren. We gaan naar Petrus. Petrus die had ook flink wat strijd. En dat is wat zachtjes uitgedrukt. De gemeente van Christus werd enorm vervolgd door Herodes. En Herodes deed dat omdat hij daarmee een beetje de gunfactor van de Joden kreeg. Velen werden er vermoord. En Petrus die werd dus gevangen gehouden in een zwaar bewaakte gevangenis. Tussen twee wachters in, wachters buiten. Nou, heel moeilijk om te ontsnappen. En het waren de paasdagen, dus ze hadden hem gevangen gezet. En dachten, dan gaan we even de paasdagen overheen. En dan zullen we eens even kijken wat we met hem gaan doen. Nou, je weet wel wat de afloop daarvan zou kunnen zijn. Als iemand berecht wordt in die tijd met deze christenen en Herodes, dan is het vrijwel een gruwelijke dood wat je te wachten staat. Dat moet een enorme, enorme spanning zijn geweest. En de gemeente bad voortdurend voor een goede afloop. Dus Petrus, gisteren, slaapt tussen bewakers in. En in een zwaar bewaakte gevangenis. En morgen zou hij voor het gerecht komen. Wel te rusten, Petrus. Morgen lekker weer fris uit de veren. We lezen vanaf... ik lees Handelingen 12 en dan vanaf vers 6.
En hij deed al dus. En hij zei tot hem: Sluit uw mantel om en volg mij. En hij volgde hem naar buiten. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat door de engel gedaan werd, maar hij meende een gezicht te zien. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen ze aan de ijzeren poort die naar de stad leidde, welke vanzelf voor hen open ging. En buiten gekomen gingen zij één straat ver en terstond daarna verliet de engel hem. En Petrus, tot zichzelf gekomen, zeide: Nu weet ik waarlijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft uit de hand van Herodes en uit al wat het volk der Joden verwachtte.
Gisteren zag het er bijzonder beroerd uit voor Petrus. Vandaag een hele andere dag. Zelfs zo dat hij in de vrijheid werd gesteld door God zelf. Zomaar drie getuigenissen in deze Bijbel met een belangrijk aantal stadia. De strijd van gisteren, de rust van God en een nieuw ander leven. Nou is het belangrijk om te weten dat als het gisteren is en er is een enorme strijd aan de gang. Er zijn enorm veel vragen, moeilijkheden, verlangens, foute gedachten, je noemt het allemaal maar op. Is het vaak zo dat je niet die rust vindt. Je moet immers wel van gisteren naar morgen zien te komen. En gisteren kan niet zoals vandaag zijn. Daar moet iets veranderd zijn. Zoals ik net gezegd had, als je slaapt, dan gebeuren er dingen ook in je hoofd, mentaal, lichamelijk, waardoor je lichaam gereset wordt. Je kunt er de volgende dag weer tegenaan. Daartussen zit een nachtrust, daartussen zit rust. In de Bijbel staan verschillende teksten van psalmisten, ook van Job, we gaan ze even lezen. Die nou net even niet die slaap kunnen vatten. In Psalm 77 lezen we dat de psalmist het enorm zwaar heeft. Hij schreeuwt het uit van ellende en hij schrijft: u hield mijn ogen wakend, ik was verontrust en sprak niet. Ik hield mijn ogen wakend, betekent ik kreeg de slaap niet te pakken. Ik kon niet slapen. En wat denken we van Job? Mijn binnenste kookt en komt niet tot rust. Dagen van ellende hebben mij overvallen. Met andere woorden, je krijgt de slaap niet te pakken. Ik kan niet eens praten van ellende. Nou, kan u vertellen, dan ben je flink aan het peinzen en aan het piekeren. Lam geslagen, voor een enorme berg staan die maar niet wil wijken. Wat wil God hiermee? Waar is hij? Waarom ik? Waarom op deze manier? Allemaal vragen aan God. En dat doet de psalmist ook. Hij piekert zodanig veel dat hij er wakker van blijft. Het lukt hem maar niet om die rust te vinden. Dat is best herkenbaar. Ik maak dat zelf ook wel eens mee. Je ligt te malen. Het gaat verder ook. Je gaat verder denken. En je hersenen zijn veel actiever dan dat ze horen te zijn. Ondanks dat we de teksten en de beloftes kennen die in de Bijbel staan. Als we maar eens naar Matthäus 6 vers 34 kijken, waarin Jezus zegt: maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Die strijd en al die bezorgdheid, die tranen, wanhoop, die gevechten, die moedeloosheid, die kunnen je danig uit evenwicht brengen in het leven, waardoor je rust niet vindt. En het is zo belangrijk om rust te krijgen. Rust van gisteren naar morgen. En nogmaals, ik heb het u aan het begin gezegd van de preek. Het kan gisteren letterlijk zijn en morgen letterlijk. Maar het kan ook een periode in uw leven zijn. Er moet rust zijn om alles op een rijtje te zetten. Zowel lichamelijk als mentaal. Er moet een overgang zijn van gisteren naar morgen. De situatie kan nog steeds hetzelfde zijn. Maar er moet een verandering plaatsvinden in ons binnenste. Waarom is er geen rust? Ik ga daar toch een kleine voorschot op nemen. Als je de Bijbel leest, dan denk ik dat er geen rust is, omdat wij nu eenmaal mensen van vlees en bloed zijn, die nog steeds in de verleiding komen, en soms zijn, om God maar niet te kunnen vertrouwen, of God maar niet de autoriteit in ons leven te geven. God niet te kunnen zien als een voorziene God. En daar bedoel ik niet mee dat je alles maar lekker van hem krijgt, maar een voorziene God die al in de toekomst weet wat je nodig hebt vandaag. Want wij zingen wel en we dansen wel en we zingen regeer in mij en I surrender all. Wat hebben we nog meer? Ik geef mezelf, volgens mij hebben we er net ook gezongen, ik geef mijzelf aan u. Maar in de praktijk komt het erop neer dat wij piekeren en malen en peinzen tot diep in de nacht. Dat is echt vervelend. Want wanneer je uiteindelijk door al dat piekeren en malen denkt, oh, nou begin ik toch wel in slaap te vallen, dan hoor je een mereltje. En dan hoor je twee mereltjes. En dan komt er een specht bij. En nog een meeuw. En voor je het weet is er een heel koor van vogels om 4 uur 's nachts, omdat ze nou eenmaal zien dat er licht aan de horizon verschijnt. En uiteindelijk slaap je helemaal niet. Vandaag is nog steeds als gisteren, als je die rust niet gehad hebt. Er is niets veranderd. En niets voor niets zegt de Bijbel, hè, want de Bijbel staat vol met adviezen. Als u boos wordt, zondigt dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. En dit is belangrijk. Die boosheid overigens die hier staat, als u boos wordt, dat is irritatie, dat is teleurstelling, frustratie, zelfs verbitterdheid is dat. Als je zo ver al bent, dan ben je ver van God vandaan. En ik zal u zeggen, ik heb dat ooit eens een keer gezegd, wanneer je stopt met praten met God, vindt de duivel een kans om tegen jou te praten. En één ding weten we zeker, de duivel blijft maar liegen. Die laat je hoofd op hol slaan. Die kan situaties uitdijen, die kan daar extra gegevens bij gooien die daar helemaal niet bestaan. Je gaat malen, je gaat je opfokken, je raakt gefrustreerd of wanhopig, omdat je maar blijft denken. En je blijft gevoed worden door het praten van degene die je niet wilt horen in je leven. Als u boos wordt, zondig dan niet, zegt God. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Dus voordat je gaat slapen, voordat die zon ondergaat, zorg dat je in het reine bent met God. En geef die duivel geen kans. Dit is gewoon een directe opdracht. Een dringend advies. Onze Heer kent zijn Pappenheimers. Die gevoelens van wanhoop, boosheid, slechte gedachten, op hol geslagen fantasieën, doordrenkt met aannames, veronderstellingen die er helemaal niet zijn, die jagen het hart op hol. Gevoelens en gedachten die niet bij God horen. Die worden geboren uit de onrust van de ziel. Dus wanneer u en ik dreigen onder te gaan in een zee van verbitterdheid, wanhoop, vul het allemaal maar in, boosheid, trots, liefdeloosheid, egoïsme, het maakt allemaal niet uit, u kunt het allemaal opnoemen, dan vraagt Jezus slechts één ding. Dit is niet de weg die je moet gaan. Jezus zegt in Matteüs 11, vers 28, kom tot mij, u kent de tekst, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Want ik kan u één ding zeggen, als je niet slaapt, je raakt verschrikkelijk vermoeid. Als je alleen maar kunt denken aan negatieve, bittere zaken, aan dingen die je frustreren, als de wanhoop je tot de lippen stijgt, dan ben je daadwerkelijk belast. En in dat punt vandaag zegt de Heer, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik geef je rust. Zoek eerst het koninkrijk van God. In Hebreeën, de schrijver die schrijft die brief aan Joden die maar moeilijk afstand kunnen nemen van hun adat. Weet u wat het is, adat? Adat. Van hun gewoontes, van de Joodse maniertjes en dingetjes die ze hebben. En die schrijver die geeft ook een voorbeeld. Waar God zegt, zij zullen tot mijn rust niet ingaan. Dat zegt God tegen het Joodse volk. Waarom zei hij dat? Omdat God die wilde met dat Joodse volk in dat beloofde land die relatie hebben. God en zijn volk samen een relatie hebben elkaar, met elkaar zijn. Rust is er dan, heiligheid is er dan. Samen met God, die relatie. Dat is wat God wil. En die Joden, dat volk van Israël, die Israëlieten, die hebben keer op keer bewezen dat ze God niet vertrouwden. Of dat ze hun eigen weg wilden gaan, dat hij niet voorzienig was. Dat hij lang op zich liet wachten. En ze vertrouwden hem niet, ze maakten een gouden kalf. Ze gingen alle kanten op waar ze niet moesten zijn. Ze zijn in ballingschap geweest door ongehoorzaamheid. En God zegt, ik laat jullie niet in mijn rust ingaan. Want jullie vertrouwen me niet en jullie doen niet wat ik wil dat jullie doen. En laten we eerlijk zijn, wat God van ons wil, dat is goed voor onszelf. Dat volk van Israël wilde nou eenmaal niet luisteren. Die begreep niet dat alles wat God zei goed was voor hunzelf. Hun leven met rust. Die waren bijna aangesloten bij die motorclub No Surrender. Die wilden zich niet overgeven aan God. Dat was niet de autoriteit in hun leven. Maar vandaag, voor u en mij, er is autoriteit in ons leven. We mogen geregeerd worden door de Heer Jezus Christus. Wij zijn in zijn naam, van die opgestaande Heer Jezus Christus, vrijgemaakt om die rust binnen te gaan. Jezus zegt, het maakt niet uit hoeveel je piekert, ik zie het, maar kom tot mij en leg die ongeregeldheden af. En dat is wat u moet doen. Dat is wat er gedaan moet worden. Voordat je gaat slapen en je weet dat je vol zit met allemaal ellende. En het eerste wat je denkt, ik moet echt gaan slapen, dan kan ik die ellende vergeten. Dat is fout. Er zijn mensen die ik ken die zeggen, ik kan nou helemaal niet slapen als ik niet gebeden heb. Nou, dat is een heel goed iets. Bidden voordat u gaat slapen. Leg dat allemaal af. Die vervelende gedachten, die dingen die je niet begrijpt. De frustratie, de verbitterdheid. Het leven is te mooi om niet te slapen. Piekeren en peinzen over je leven is nutteloos. Zal ik nog eens wat moois lezen uit de Bijbel? Psalm 127, vers 2. Omdat je vindt dat je de eigen regie moet hebben. Je moet het allemaal zelf doen, want anders gebeurt het niet. Het heeft geen zin om zo te zwoegen voor je eten. Want aan de mensen die van hem houden, geeft de Heer wat ze nodig hebben. Zelfs wanneer ze liggen te slapen. Nou, hoe mooi is dat? Goed, dan gaan we vandaag wakker worden. Want uiteindelijk zul je toch ook je bed weer uit moeten. Dan is er wel een nieuwe dag aangebroken. Een dag waar je heel anders in zult staan. Gisteren was het allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Vandaag zal misschien niet veel verschillen, maar jij bent wel veranderd. Er is iets gebeurd in die nacht. Prijs God, hij die rust geeft. Lekker slapen, een goede nachtrust. Alleen omdat je voor het slapen alles wat niet bij God hoorde, heb weten af te leggen. En alles wat je bezig hield, waar je vragen over had, mocht je ook aan God geven. Om hem de regie in je leven te geven. Om hem te erkennen als die autoriteit in je leven. Om te vertrouwen dat God voorziet al in de toekomst voor de dag van vandaag. Denk maar aan Jozef en Petrus en ook aan Samuel. Hoe zagen die dagen gisteren eruit? En wat was er gebeurd die volgende dag? Dat is het getuigenis wat wij mogen hebben. En Jozef lijkt wel alsof hij die eigen overweging maakte. Maar omdat hij rechtschapen was, zegt de Bijbel, wist God dat Jozef zou luisteren naar het advies van God. Gehoorzaam zijn aan God en alles geven aan God. Dus het gaat er niet om dat u niet weet Dat hij niet weet hoe het moet, dat er vragen zijn, dat er teleurstellingen zijn. Natuurlijk, dat zijn allemaal menselijke zaken. Maar één ding staat als een paal boven water. Dat is dat u wel uw vertrouwen op God heeft gesteld. Dat is de key. Dit jaar is het thema, dat weet ik eigenlijk niet, want het is al nieuwe kerkjaar al bijna. Maar het thema was relatie. En dat is wat God wil. God wil graag dat u hem om raad vraagt. Hij wordt niet voor niets genoemd wonderbare raadsman. Vraag die raad aan God in uw gebed voordat u gaat slapen. En leg af alles wat er niet bij hoort. En dan, je bent geen heilig boontje, om het zomaar te zeggen, maar je weet wel dat God, je bent er wel van overtuigd dat hij bij machte is om zoveel meer te doen dan dat je maar überhaupt kan bedenken of bidden. En in Efeze 3 vers 20 staat, nou moet u goed opletten, want dit is de tekst van de dag. Ik ga het nu. Ons werkzaam is. Als we kijken naar de kracht die in ons werkzaam is, als we naar de grondtekst kijken, dan zou ik zelf zo zeggen, de vertaling in het Nederlands, welke vertaling dan ook, die komt niet heel erg dichtbij wat er nou daadwerkelijk staat. Want wat er daadwerkelijk staat, het is zoveel krachtiger, die twee woordjes, kracht en die werken, daar staat dynamisch energeo. Als u ooit een bedrijf gaat beginnen, leuk woord om dat te gebruiken. Dynamisch energeo. Een steeds veelvermogende, bewegende energie die tot daadkracht strekt. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dus als we kijken naar het feit dat hij ons die kracht geeft, die dynamisch energeo, dat hij die gegeven heeft omdat we rust gezocht hebben bij God en rust gekregen hebben, omdat we gedaan hebben en geluisterd hebben zoals hij dat wil, dan komt er een kracht in ons vrij die volgende dag als je geslapen hebt, als je gebeden hebt tot God en je gaat slapen en de volgende dag word je wakker. De situatie kan nog steeds hetzelfde zijn. Maar er is een kracht in u. Een dynamisch energeo. Die tot daadkracht strekt. En in de naam van Jezus gaat u die dag tegemoet. Wandelend met God. Begrijpt u het verhaal nu van Samuel, Jozef en Petrus? Gisteren was die strijd, maar na een nachtje rust breekt een nieuwe dag aan. Uit de veren. Lekker douchen, ontbijten en vandaag daartegen aan, geleid door de Geest van God. We hebben door de dood en opstanding toegang gekregen tot zijn rust. Dat is een grote prijs geweest die daarvoor betaald is. Die rust leidt nu eenmaal tot een enorme kracht, drijvende, veelvermogende kracht in ons leven. Precies zoals hij dat beloofd heeft toen hij wegging met de hemelvaart. Hetzelfde woordje, dynamisch. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En van mijn getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Waarom zei Jezus dit? Omdat die discipelen even niet begrepen dat hij wegging. Wat moeten we nu? Wat gaan we nu doen? Hoe gaan we dat allemaal vertellen? Hoe moeten we de honderden duizenden vragen? En hier komt de Heer Jezus. Het woord dynamisch. Een kracht die strekt tot daden. Jullie zullen van mij gaan getuigen. Iedereen van u, ik ook, kent Psalm 23. In de top 10 van de begrafenissen nummer 1. Heel veel mensen kunnen hem zo opratelen. Als je echt over Psalm 23 denkt, komt dit naar voren. Hij laat mij nederliggen in groene weiden. Hij verkwikt mijn ziel. De Heer is mijn herder. Ik bid u van harte Gods rust toe. Slaap goed. Wees niet bang. Want God zelf waakt over ons. In Psalm 121 staat er: Hij sluimert niet. God slaapt niet. Hij is altijd met u bezig. Ga slapen. God waakt over u. Geef alles van gisteren aan God. En wat er niet bij God hoort, leg het af. En God waakt over u. En de volgende dag is de situatie nog steeds hetzelfde. Kan ook veranderd zijn. Maar voornamelijk bent u veranderd. Want er is een kracht in u ontstaan. Slaap goed. Slaap er nog een nachtje over, mag ook, hè. Slaap er nog een nachtje over. Want morgen wacht u een nieuwe, gezegende dag. Amen. Ik wil nog eventjes lezen het gedeelte van Efeziërs, maar dan helemaal. Want ik heb alleen het eerste gedeelte gelezen. En ik vind wel dat we hem even in zijn geheel die tekst moeten lezen. Want het is een enorm krachtige tekst. Efeziërs 3, vers 20. Hem nu die blijkens de kracht welke in ons werk bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we zo als mensen van vlees en bloed, Heer, tot u mogen komen iedere dag weer. Dat we weten dat u ons kent. We weten dat u weet wat er in ons hart speelt. We weten dat we niets verborgen voor u kunnen houden. Heer, en u geeft ons zoveel raad en zoveel adviezen die we in de wind slaan. Maar u doet dat om ons die rust te geven. Om ons te leren hoe het is om zo'n mooi leven met u te hebben. In de kracht van de Heilige Geest. Uit genade door het offer wat de Heer Jezus Christus gebracht heeft. Vader, we willen dat niet meer. We willen die raad niet meer in de wind slaan. We leggen alles af wat niet hoort in het Koninkrijk van God. Heer, al onze vragen en onze bezorgdheden, onze wanhoop, die brengen we mee naar u. Die geven we aan u. Voordat we gaan slapen. Heer, wilt u die kracht, Heer, in ons opwekken. Dat vuur, Heer, laten oplaaien. Dat wanneer wij morgen wakker worden, dat het eerste is wat wij denken: Heer, wat een genade dat ik vandaag op mag staan en met u mag wandelen in het licht. Vader, u bent een goede God. We vertrouwen u. We aanbidden u. We weten dat u een voorziende God bent en we zeggen hierbij ook, Heer, regeer in ons leven. We erkennen dat u de autoriteit bent in ons leven. Heer, dat u ons nog steeds keuzes geeft, maar daarnaast ook dringend advies en wijze goede raad voor het bestwil van uw kinderen. Wat een genade. Vader, wij bidden nog extra vandaag voor Debbie. Gisteren zag er anders uit dan vandaag. We bidden voor een goede rust, Heer, voor haar. Dat u in haar zult werken. Dat u in die rust met haar zult spreken. Dat u het bent, Heer, die de onrust wegneemt. Zodat zij wakker wordt in een nieuw leven met u. Heer, we zijn... We beseffen, Heer, en we bidden, maar vaak is de kracht die in ons is veel groter. Die kracht willen we gebruiken, Heer, om onze naasten te helpen, om het woord te brengen aan hen die u nog niet kennen. We danken u, Heer, voor alles wat u ons geeft en alles wat u voor ons doet. En in stilte hebben wij ons eigen korte gebed. Geloofd en geprezen is de naam van onze God, de Alfa en de Omega. Hij die de hemel en de aarde geschapen heeft. Geloofd en geprezen is onze Heer Jezus Christus. Van wie we hebben mogen leren. Die nog steeds bij ons is in de kracht van de Heilige Geest. We danken u, Heer, voor alles wat u voor ons doet. En voor alles wat u voor ons zult doen. Dit alles bidden wij u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.